Welkom bij Radio Maria, een katholieke stem bij u thuis.
Beste luisteraars van Radio Maria, hartelijk welkom in dit programma Heilige Getuigen, waar wij verder gaan met de lezing van het leven van de heilige Siloan de Atoniet, geschreven door Archimandrit Sophroni. Wij waren gekomen bij hoofdstuk 13, het einde van de starets. We gaan dus met dit hoofdstuk verder. We hopen dat deze lezing u veel deugd zal doen. De zalige starets zei dikwijls dat de Heilige Geest hem heeft geleerd met de liefde van Christus lief te hebben. Liefhebben met de liefde van Christus betekent de kelk van Christus drinken. Die kelk waarvan de mens Christus zelf zijn vader had gesmeekt hem te laten voorbijgaan. De liefde van Christus is een gelukzaligheid die met niets op deze wereld vergelijkbaar is. En tegelijkertijd is het een lijden dat groter is dan al het andere lijden. Een lijden tot aan de dood. Deze laatste drempel, de dood, is eveneens de laatste beproeving van onze liefde en van onze vrijheid. Wie Christus in zijn opgang naar Jeruzalem navolgt, al is het onvolkomen en van ver, zal de vrees begrijpen die zijn leerlingen die hem volgden hebben ondervonden. Naar Marcus hoofdstuk 10, vers 32. Dit is zo omdat elke handeling volgens het gebod van Christus door een beproeving gaat. Het is niet anders. En slechts door de beproeving ontvangt een daad zijn eeuwige waarde. De asceet die deze geestelijke wet kent, komt er dikwijls slechts met grote vrezen toe deze liefde na te volgen. Maar later, wanneer hij de beproeving zal doormaken en wanneer hij de grootsheid van de gave van God voor de mens zal begrijpen, de gave van de vrijheid en van het leven, die naar de gelijkenis van God zijn, dan vindt hij nog de woorden, nog de verzuchtingen om zijn dankbare liefde voor God uit te drukken. In het leven van de asceet bestaan er situaties waarin hij volledig bereid is te sterven, maar gewoonlijk draagt hij dit vuur heimelijk in zijn ziel en wordt de volle kracht daarvan niet geopenbaard. Maar een gematigde, uiterlijk verborgen werking van dat vuur is echter zelfs noodzakelijk in de loop van het dagelijkse leven, opdat hij de geboden naar vermogen blijft onderhouden. In zijn gebed voor de wereld komt de mens door een grote liefde tot een staat waarin hij zichzelf in niets ontziet. Als dit innerlijke offer is gebracht, bereikt zijn ziel een diepe vrede. Maar als het gebed is geëindigd, ziet de ziel wederom de wereld die verzonken is in lijden en duisternis, en dan beweegt zij zich opnieuw naar het gebed, en zo gaat het verder, totdat zij de laatste grens van haar leven zal bereiken. Als de ziel terugkeert van het gebed naar de last van het psychosomatische leven, ervaart zij een zekere droefheid bij de gedachte aan haar ontoereikende offer en zelfs een zekere schaamte voor haar leugen, zoals er gezegd wordt, iedere mens is leugen. Psalm 115, vers 2. Leugen, omdat hij niet onveranderlijk trouw blijft en als hij vandaag heeft gezegd, ik heb lief, dan vindt hij morgen die liefde al niet meer in zich. Zo ontstaat er gaandeweg in de ziel van de mens de behoefte om de leugen in zijn leven te overwinnen en het gebed tot zijn ultieme waarheid te brengen, wat slechts bereikt wordt in de dood. Op donderdag 2 en 15 september 1938 om ongeveer 5 uur 's ochtends, volgens de Athos-tijd rond 11 uur, ging ik bij de Starrets langs in het magazijn en trof hem daar als gewoonlijk kalm aan. Hij sprak met zijn gebruikelijk doffe stem. Uiterlijk merkte ik aan hem geen enkele verandering. Hij was bezig met zijn gewone werk. 'S morgens tegen 10 uur bezocht ik hem na de maaltijd in zijn cel. Hij zat op een stoel bij een tafeltje. Omdat ik hem veranderd vond, vroeg ik hem: 'Starrets, wat is er met u?' 'Ik voel me niet goed.' 'Wat is er dan met u?' 'Ik weet het niet.' Hij stond op van zijn stoel en ging helemaal achterop zijn bed zitten. En terwijl hij met zijn rug tegen de muur leunde, ondersteunde hij met zijn rechterarm zijn half uitgestrekte lichaam. Langzaam strekte hij zijn hals en richtte hij zijn hoofd op. Op zijn gezicht tekende zich pijn af. Ik vroeg: 'Starrets, gaat u sterven?' 'Ik heb de nederigheid nog niet bereikt,' antwoordde hij. Voorzichtig trok hij zijn benen op het bed, terwijl zijn hoofd neerzakte op het kussen, en zo bleef hij aangekleed liggen. 'Starrets, zou het niet beter zijn als u naar het hospitaal ging?' 'Ik heb geen zin om naar het hospitaal te gaan, want daar zijn zoveel mensen. En dan geeft men mij misschien weer een plaats onder de klok, zoals de laatste keer. En dat getik stoort mij bij het bidden.' 'Maar hier kunt u, ziek als u bent, toch niet blijven? Wie zou u kunnen verzorgen? Het is daar toch geriefelijker.' 'Als men mij een aparte kamer zou geven, dan ging ik er wel heen.' 'Ik zal daarover met de dokter spreken,' zei ik tegen hem en ging op zoek naar vader Thomas, de monnik die het hospitaal leidde en die men dokter noemde. Vader Thomas had in de wereld geen medicijnen gestudeerd, maar hij had zijn leven lang op de ziekenzaal van het klooster gewerkt en daar had hij een aanzienlijke praktijkervaring en zelfs enige theoretische kennis opgedaan. Hij bezat een schrandere intuïtie op medisch gebied en hij was uitermate nuttig voor het klooster, want er waren op de Athos geen echte ziekenhuizen of artsen. We onderbreken voor muziek.
Thank you.
Het hospitaal van het Panteleimonklooster nam 2 etages in beslag en was verdeeld in 2 afdelingen, 1 boven en 1 beneden. De afdeling beneden was ingericht in een grote zaal die door een wand in 2 was gedeeld. In die 2e, achterste helft, bij de ramen aan de zeekant, waren 2 kleine kamertjes door dunne wandjes van de algemene ruimte afgescheiden. De dokter was zo vriendelijk het rechterkamertje ter beschikking te stellen van de starets. Teruggekomen bij de starets, zei ik hem dat de dokter hem een kamer in de benedenzaal had gegeven. De starets stemde toe om daarheen te gaan, maar hij was al te ziek om daar alleen heen te lopen en hij moest worden ondersteund. Bedroefd bracht ik hem naar het hospitaal. De ziekenzaal van het klooster beschikte niet over technische hulpmiddelen om een diagnose te kunnen stellen. Niemand wist precies wat er met de starets aan de hand was. Zijn gezondheidstoestand verslechterde snel. Volgens gebruik van het klooster ontving hij als ernstig zieke iedere dag de Heilige Communie. Op maandag 19 september ontving hij het mysterie van de heilige ziekenzalving. Ik bezocht hem dikwijls, maar durfde hem niet te storen door met hem te praten. Ik ging voor het kamertje naast de half openstaande deur zitten, omdat het kamertje erg klein was. Tijdens het leven van de starets heb ik dikwijls de gelegenheid gehad om te zien hoe hij leefde en om veel dingen van hem te horen die een beeld gaven van zijn innerlijke geestelijke weg. Het was tot op zekere hoogte mogelijk voor mij om te volgen hoe hij naderde tot het grote mysterie van de dood. Maar het eigenlijke ogenblik van zijn dood is voor mij verborgen gebleven. De starets heeft de laatste dagen van zijn leven, vanaf het begin van zijn ziekte tot aan zijn dood, gezwegen. Tijdens zijn leven had hij eens verteld hoe een monnik, een drager van het grote schima, die zich in het hospitaal voorbereidde op de dood, voortdurend zijn ogen gesloten hield om het indachtig zijn van God niet door een uiterlijke indruk te verstoren. Wanneer zijn goede vriend en metgezel in de assese bij hem op bezoek kwam, wisselde deze monnik slechts enkele woorden met hem zonder zijn ogen te openen en hij herkende zijn vriend slechts aan diens stem. Toen ik mij dit herinnerde, verstoorde ik op een enkele uitzondering na de rust van de starets niet door mijn vragen. Na verloop van een week werd de toestand van de starets kritiek. Op vrijdag 23 september, 's avonds vlak voor zonsondergang, kwam vader Sergius, zijn biechtvader, bij hem om de smeekkanon van de Moeder Gods voor het heengaan van de ziel, ofwel de gebeden voor de stervenden, voor hem te lezen. Toen hij het bed van de zieke naderde, zei hij: "Zegen, vader Siloan." De starets opende zijn ogen en zwijgend keek hij ons met zachtheid aan. Zijn gezicht was uitzonderlijk bleek, maar kalm. Toen hij zag dat de starets zweeg, vroeg de biechtvader: "Welnu, vader Siloan, herkent u ons?" "Ja, ik herken u," antwoordde hij met een zwakke, maar duidelijke stem. "En hoe voelt u zich?" "Goed, ik voel me goed." Werd dit antwoord ingegeven door zijn ascetisch verlangen om zijn lijden te verbergen en het niet te tonen, omdat hij zich niet wilde beklagen over zijn ziekte? Of doordat de starets zich geestelijk werkelijk zo goed voelde dat de ziekte al niet meer werd opgemerkt en de vrede van zijn ziel niet meer verstoorde? Ik weet het niet. "We zijn gekomen om met u te bidden en de kanon van de Moeder Gods voor te lezen. Wilt u dat?" zei de biechtvader. "Ja, dat wil ik graag. Dank u wel. Dat wil ik zeer graag." Vader Sergius begon de kanon te lezen. Met gesloten ogen lag de starrets zeer bleek, kalm en onbeweeglijk op zijn rug. Zijn rechterarm rustte op zijn borst, zijn linkerarm lag langs zijn zijde. Zonder zijn linkerarm te verplaatsen, voelde ik voorzichtig zijn pols, die zeer slecht was. Dan weer heel zwak en nauwelijks merkbaar, dan weer sterker. Maar in beide gevallen was het ritme zo onregelmatig dat het per halve minuut verschillende keren veranderde. Het lezen van de gebeden voor de stervenden was afgelopen. De starrets opende zijn ogen opnieuw, bedankte ons zachtjes en we namen afscheid van hem en zeiden: tot morgen. Tegen middernacht ging vader Nicolai, de verpleger, het kamertje binnen. De starrets vroeg hem: worden de metten gelezen? Ja, antwoordde de verpleger, en hij voegde hieraan toe: heeft u nog iets nodig? Nee, dank u, ik heb niets nodig. De kalmte waarmee de starrets zijn vraag stelde, evenals zijn antwoord aan de verpleger en het feit dat hij de lezing hoorde, die in zijn afgelegen hoek maar nauwelijks hoorbaar was, dat alles bewijst dat hij volledig bij bewustzijn was en in het volledige bezit van al zijn vermogens. Aan het einde van de metten, dat wil zeggen anderhalf uur na dit korte gesprek, ging vader Nicolai opnieuw langs bij de zieke en was uiterst verwonderd toen hij hem al gestorven aantrof. Niemand had hem horen sterven, zelfs niet degenen die in zijn buurt lagen. Zo stil is hij naar God heen gegaan. Volgens de kanons van de kerk behoort men het lichaam van een overleden monnik niet te ontkleden en daarom wordt er geen volledige wassing verricht, maar maakt men slechts met een vochtige spons een kruisteken op het voorhoofd, de borst, de handen, de voeten en de knieën. Gekleed in al zijn monastieke kledingstukken, in zijn podrasnik, met daarover het schima, worden het lichaam en het hoofd van de overledene ingewikkeld in zijn ryasha, die dichtgenaaid wordt. Volgens de kanons is de rasha de mantilla, maar op de heilige berg bestaat de neiging tot eenvoud bij alles, en monniken dragen gewoonlijk geen mantilla, uitgezonderd een priester-monnik, de kanonarch en de ecclesiarch, bij de uitoefening van hun dienst in de kerk. Vervolgens wordt het lichaam op een speciale baar gelegd. Na een korte dienst voor de ontslapenen wordt het lichaam overgebracht naar de kerk, bedekt met een zwarte doek waarop een donkerrood kruis is geborduurd in de vorm van het kruis op het schima. De metten werden in het hospitaal aanzienlijk vlotter gelezen dan in het katholicon, of de hoofdkerk van het klooster. Daarom bleef er voor de aanvang van de liturgie nog enige tijd over voor zeer eenvoudige voorbereidingen, alvorens het lichaam van de monnik naar de kapel van het hospitaal werd overgebracht. Het lichaam van de starrets werd op een draagbaar in de kapel geplaatst waar men de liturgie voor de ontslapenen vierde. Na afloop van deze dienst lazen de monniken, die elkaar afwisselden, het psalmboek over hem. Volgens het gebruik van het klooster werd de begrafenisdienst voor de starrets, die lang in het klooster had geleefd en die verantwoordelijk werk had gedaan, door enkele priestermonniken gezamenlijk gevierd. Na de vespers werd zijn lichaam daarom overgebracht vanuit de kapel van het hospitaal naar de hoofdkerk van het klooster, gewijd aan de heilige grootmartelaar Panteleimon. Daar vierde enkele priestermonniken de begrafenisdienst. Gewoonlijk gaat de hegumen in dat geval de gemeenschappelijke dienst voor, maar de oude hegumen, archimandrit Misael, verliet zijn cel in die tijd al niet meer, omdat hij aan hemiplegie leed en daarom ging zijn plaatsvervanger, de priestermonnik vader Justinus, de dienst voor. Na afloop van de begrafenisdienst voor monniken werd het lichaam van de starets naar de begraafplaats gedragen, die buiten de kloosterpoort is gelegen. Daar werd hij in zijn jasja, zonder kist, onder het zingen van de slotlithia en van de eeuwige gedachtenis, neergelaten in het graf. De heilige starets Siloan, drager van het grote schima, overleed tussen 1 en 2 uur in de nacht van 24 september van het jaar 1938 en hij werd op diezelfde dag om 4 uur in de namiddag begraven. We onderbreken voor muziek. Hoofdstuk 14. Getuigenissen. Het monnikendom op de Athos houdt zich in zijn nuchter wantrouwen ten opzichte van de mens aan de regel van de vaders. Verklaar niemand voor zijn einde heilig. Deze positieve nuchterheid, zoals alles wat menselijk is, kan de grenzen van het redelijke overschrijden en in een overdreven angst voor de waardeloosheid van de mens veranderen. De monniken op de Athos kunnen eerder worden beschuldigd van dat laatste. Tijdens zijn leven sprak Starets Siloan in gesprekken met monniken, soms de gedachten uit die de lezer in zijn geschriften zal vinden, en omdat deze woorden de maat van een gewone mens te boven gaat, werden natuurlijk vele monniken bevreesd voor hem, en sommigen zeiden, we zullen wel zien hoe hij zal sterven. Veel monniken hielden van de starets omwille van zijn kalmte, zijn zachtmoedigheid en onveranderlijke welwillendheid, maar vreemd genoeg bleef voor het merendeel van hen het uitzonderlijke leven van de starets gedurende bijna een halve eeuw praktisch onbekend en pas na zijn dood werd men zich bewust van zijn heiligheid. Een monnik, vader Stefan, die in de apotheek van het klooster werkte, hield bijzonder veel van de starets. Hij vertelde mij het volgende. 'S morgens, op de dag van het sterven van starets Siloan, liet ik mijn werk in de steek en ging naar de kerk om psalmen over hem te lezen. En ik smeekte de Heer vurig om mij te verlenen uit de lezing te begrijpen hoe de starets zijn monastieke weg had afgelegd en of hij aan God welgevallig was. Toen ik de kerk betrad, las de daar aanwezige monnik: Gij zijt mijn God, u zal ik verheffen. Ik wil u belijden omdat gij mij verhoord hebt. Gij zijt mij tot heil geworden. Belijd de Heer, want hij is goed. In eeuwigheid duurt zijn erbarmen. Toen ik zag dat hij het 16e katisma beëindigd had, zei ik tegen hem: Ga maar uitrusten, dan zal ik verder gaan. Hij ging weg en ik ging bij de analoi staan en ik begon het volgende katisma, het 17e, te lezen. Zalig de onbevlekten op hun levensweg, die wandelen in de wet des Heren. Zalig die zijn getuigenissen overwegen, die hem zoeken met heel hun hart. Uw gerechtigheden wil ik onderhouden. Ik zoek u met heel mijn hart. Met mijn lippen heb ik alle oordelen van uw mond verkondigd. Ik vind meer vreugde in de weg van uw getuigenissen dan in de grootste rijkdom. En de rest van deze wonderbare psalm. En toen kreeg mijn hart de zekerheid dat hij aan God behaagd had. Na de dood van de starets vroeg een hierodiaken de zegen aan de hegumen van het klooster om de woestijn in te gaan. Hij werd opgeroepen voor de raad van ouderen en moest verklaren waarom hij het klooster uit wilde gaan. De diaken antwoordde dat hij dacht dat het nuttig voor zijn redding zou zijn. Toen vroeg een van de leden van de raad, vader Matthäus: Zijn er hier dan geen gunstige omstandigheden om zalig te worden? Wijlen vader Siloan heeft heel zijn leven in ons klooster doorgebracht. Zou u dan iemand in de woestijn kunnen vinden die groter is dan hij? En dit zei vader Matthäus, die tijdens het leven van Starret Siloan één van degenen was geweest die het meest voor hem gevreesd had. Een van de andere oudste monniken van het klooster, vader Trofim, die een zeer buitengewoon asceet was en wiens leven voor velen een goed voorbeeld zou kunnen zijn, las na het overlijden van de starets een gedeelte van diens aantekeningen. De woorden van de starets over de liefde van God, over de nederigheid, over de noodzaak je geest in de hel te houden en niet te wanhopen, en nog andere hadden diepe indruk op hem gemaakt. Ik herinner me een ontmoeting met hem bij de kleine poort van het klooster. Hij hield mij tegen en zei: Nu zie ik dat vader Siloan de maat van de heilige vaders heeft bereikt. Zijn dood heeft mij overtuigd. Vader Trofim, waagde ik te zeggen, heeft een halve eeuw van gemeenschappelijk kloosterleven u daarvan niet overtuigd, maar zijn dood wel? Ik heb altijd van hem gehouden en ik was blij wanneer ik hem tegenkwam, maar het leek mij dat hij te direct met God sprak. En om de waarheid te zeggen, was ik ongerust over hem. Hoe sprak hij dan dat u zich ongerust over hem maakte? Ofschoon hij zich zeer eenvoudig uitdrukte, sprak hij toch zo gedurfd en zo stoutmoedig over het gebed en over God als over zijn eigen vader, dat ik hem soms onderbrak en tegen hem zei: Houd op, vader. Het leek mij alsof hij de vreze Gods verloren had. En wanneer u hem in de rede viel, wat zei hij dan? Hij was altijd gelijkmatig gestemd. Als ik hem onderbrak, dan zweeg hij. Maar was hij kwaad wanneer u hem onderbrak? O nee, hij was een zachtaardig mens en ik herinner me niet dat hij ooit kwaad is geweest. Vader Trofim, u weet toch dat zij die in bekoring zijn altijd ongehoorzaam en beledigd zijn als men hen berispt. Waarom heeft u dat dan niet opgemerkt? Dat heeft God dus voor mij verborgen. Werkelijk waar, hij was zo eenvoudig. Ik heb nu pas mijn fout begrepen. En wat zegt u van zijn aantekeningen? Dat heb ik u al gezegd. Hij heeft de maat van de heilige vaders bereikt. Een Servische bisschop die enkele malen de heilige berg had bezocht en die zeer veel van de Starets hield, schreef toen hij van zijn ontslapen hoorde in zijn missionair tijdschrift een necrologie met de titel Een mens van grote liefde, waarin onder meer het volgende over hem werd gezegd. Over deze voortreffelijke monnik kan men slechts zeggen, hij is een ziel vervuld van zoetheid. Niet alleen ik heb deze zoetheid mogen ervaren, maar dat geldt voor elke Athos-pelgrim die hem heeft mogen ontmoeten. Silouan was lang en sterk, hij had een grote zwarte baard en door zijn uiterlijk nam hij een onbekende niet direct voor zich in. Maar één gesprek was voldoende om deze mens lief te krijgen. Hij sprak over de onmetelijke liefde van God voor de mens en hij wist zondaars ertoe te brengen dat zij zichzelf streng veroordeelden. Vervolgens vertelt de bisschop over enkele gesprekken met de Starets en dan schrijft hij verder. Deze wonderbare asceet was een eenvoudige monnik, maar hij was rijk aan de liefde voor God en voor zijn naasten. Van alle kanten van de heilige berg snelden monniken naar hem toe om raad. Maar hij was in het bijzonder geliefd bij de Servische monniken van Gilandari en bij de skieten van de heilige Sabbas. Zij beschouwden hem als hun geestelijke vader die hen bezielde door zijn liefde. Zij zijn allen pijnlijk getroffen door de scheiding met hem. En ze zullen zich nog lang, nog zeer lang, de liefde van vader Silouan en zijn wijze raadgevingen herinneren. Ook voor mij is vader Silouan een zeer grote geestelijke hulp geweest. Ik voelde hoezeer zijn gebed mij versterkte. Telkens wanneer ik de heilige Athos bezocht, haastte ik mij om hem te ontmoeten. De auteur beëindigde zijn necrologie met de volgende woorden. Er is nog veel en veel meer dat ik van vader Silouan zelf heb gehoord en dat ik van anderen over hem heb gehoord. Maar wie zou dat alles kunnen opsommen en opschrijven? Het boek van zijn leven is geheel getooid met de parels van de wijsheid en het goud der liefde. Het is een ontzagwekkend en onvergankelijk boek. Nu is het gesloten en wordt het uit de handen van zijn beschermengel aangeboden aan de eeuwige en rechtvaardige rechter. En de eeuwige en rechtvaardige rechter zal tegen de ziel die hem op aarde zozeer heeft liefgehad zeggen, mijn trouwe dienaar Silouan, treed binnen in de vreugde van uw Heer. Amen. Ondertekend door bisschop Nicolaas. Thank you. We gaan verder met getuigenissen over het leven van de heilige Siloan. Toen een andere Russische bisschop, metropoliet Benjamin, die de Starets slechts kende uit hun correspondentie en uit de verhalen van mensen die hem persoonlijk gekend hadden, het bericht van zijn ontslapen had ontvangen, schreef hij aan de hegumen Justinus op 18 november 1938: Hoogeerwaarde en zeer geëerde vader, hegumen en broeders, ik heb uw brief met de aankondiging over het overlijden van de zalige monnik Starets Siloan ontvangen. Moge de Heer hem zijn eeuwige koninkrijk schenken. Het is niet aan ons zondaars om te oordelen over heilige mensen. God zelf verheerlijkt hen wanneer Hij het wil. Maar ik zeg u volkomen eerlijk dat ik de afgelopen jaren bij niemand zulk een krachtige genade heb ervaren als bij vader Siloan. Het is moeilijk om in woorden weer te geven waaruit die kracht bestond. Zoals over onze Heer Jezus Christus wordt gezegd dat Hij tijdens zijn leven op aarde met macht sprak en niet zoals de schriftgeleerden, zo heb ik, zondaar, ook uit de brieven van vader Siloan volkomen duidelijk die kracht kunnen merken die ik bij geen enkel ander mens heb ervaren. Een hemelse, goddelijke geest die overtuigend is zonder enige bewijzen, als een stem die van boven komt, van God. En beter kan ik het niet zeggen. En daarom bewaar ik zijn brieven aan mij zorgvuldig. En zelfs wanneer ik niets zou weten over zijn leven, zijn ascese, zijn gebed en zijn gehoorzaamheid, dan was voor mij, zondaar, toch de geest van zijn brieven al voldoende om hem als heilig te beschouwen. Maar ik zal nog een geval van zijn helderziendheid vertellen. Een zekere moeder, die nu in het buitenland woont, had al sinds lange tijd het contact met haar dochter verloren, die in Rusland was achtergebleven. Ze wilde graag weten hoe zij voor haar dochter moest bidden, voor een levende of voor een dode. Zij richtte zich tot Starets Siloan en hij antwoordde haar met zekerheid dat haar dochter in leven was en het goed maakte. En inderdaad, enkele maanden later ging er een vrouw naar Rusland die de verloren dochter opspoorde, haar mocht ontmoeten en met haar sprak. Vervolgens vertelde de metropoliet nog over een ander, gelijkluidend geval van helderziendheid en voegde eraan toe: sta mij toe u iets te vragen. Zou u geen archief willen samenstellen van alle informatie die men over hem heeft? Dat is voor ons zondaars immers en leerzaam en aanmoedigend en heilzaam. En ook zou men zijn brieven moeten verzamelen, desnoods de kopieën. Ook vraag ik u nog, vader S., toestemming te geven om mij iets op te sturen dat aan de overledene heeft toebehoord, en eveneens om mij te troosten met een antwoord op de brief die ik geschreven heb. Ondertekend door metropoliet Benjamin. In de brief die hij aan mij had gericht, schreef de metropoliet: ik dank u buitengewoon voor uw brief over vader Siloan. Ik smacht naar nog meer informatie over hem. Uit mijn brief aan de hegumen zult u begrijpen hoe mijn houding tegenover de overleden Starets was. En als u nog meer over hem zou schrijven, dan zou niet slechts ik, maar zeer vele anderen u ook zeer, zeer dankbaar zijn. Wie was hij? Waar is hij geweest voor zijn komst naar de Athos? Waarom is hij daarheen gegaan? Hoe heeft hij gewerkt aan de redding van zijn ziel? Wat zei hij? Zelfs de kleinste details zijn belangrijk. Kent u geen bijzondere feiten? Hoe bad hij? Zolang u en andere getuigen nog in leven zijn, moet u alles over hem verzamelen en opschrijven tot op de kleinste details. Dit is geschiedenis van de kerk. Ik gedenk vader Siloan in mijn gebeden samen met de heilige dienaar Gods, vader Johannes van Kroonstad, en ik smeek om zijn voorspraak bij God. Nogmaals dank ik u en ik verwacht, en niet alleen ik, nog veel meer als het God mogen behagen. En voor vader Siloan kan het nu al geen kwaad meer. Ondertekend metropoliet Benjamin. Beste luisteraars, we beëindigen hier voor vandaag deze lezing van het leven van de heilige Siloan de Attoniet en gaan volgende keer verder met het nawoord. Wij danken u voor uw luisterend oor, wensen u nog een gezegende avond toe en tot een volgende maal.